De dagen dat ik terug was in Nederland, dus na de verkenning in Sarajevo, en voordat het bataljon vertrok, ben ik door een hele molen gegaan. En een van de elementen die daar behandeld werd, was mediatraining. Ik moest in Den Haag komen en daar werd ik geïnterviewd door een bekende tv-presentator die mij gewoon een interview afnam en na 20 minuten concludeerde: ik heb u niets meer te leren.
En zijn er bijvoorbeeld dingen wat je wel en niet mocht vertellen als commandant?
Er werd mij niets verboden, maar gevoelsmatig was het wel zo dat ik probeerde te vermijden te praten over risico's, gevaar en dat soort zaken.
En waarom was dat?
Omdat we graag een heleboel vrijwillige dienstplichtigen mee wilden krijgen naar Joegoslavië. Dus ik heb niet gelogen. Het escaleerde pas na een aantal weken.
De pers, de verbindelaars, hadden er een haat-liefdeverhouding mee. Omdat ik zelf natuurlijk journalist ben, ben ik benieuwd naar de relatie die de verbindelaars hadden met de pers. Want de media hadden een belangrijk aandeel in de beeldvorming van de strijdende partijen. Mijn naam is Branke Pater. Je luistert naar de podcastserie Voor Altijd Verbonden, 30 jaar naar Joegoslavië. Dit is aflevering 6, Media in oorlogstijd.
De Bosnische hoofdstad Sarajevo was na dagen van relatieve rust vandaag weer het middelpunt van beschietingen. De Servische milities begonnen een grote aanval. Ook de VN-posities werden daarbij beschoten. Hierbij raakten 4 Oekraïnse VN-militairen gewond. Volgens de scheidende VN-generaal McKenzie begint het...
De dienstplichtige Alvin Rutte was tijdens zijn uitzending gelegerd in het Kroatische stadje Novska, toen het NOS-journaal op een dag bij zijn eenheid op de stoep stond.
Dus onze sergeant-majoor Gutte en onze sergeant 1 Kees Mulder, die hebben een gesprek met die beste man gehad van: jongens, hoe gaan we dit doen? En hij vond het een goed idee dat wij in de gebombardeerde ziekenhuis, wat echt helemaal aan puin lag, hij vond het een goed idee om ons daar neer te zetten, ons daar te interviewen. Want dat gaf een goed beeld van de strijd in Joegoslavië. Maar toen zeiden wij van: ja, wat denk je van onze ouders als die dit zien, terwijl wij hier in een hotel liggen te slapen? Oh ja, dus dat hebben we, de sergeant-majoor en de sergeant hebben dat tegen hem gezegd van: jongens, je kan doen wat je wil, dit gaat niet gebeuren. Nee. Want dan krijg je thuisfront achter je aan en we willen ze niet onnodig zenuwachtig maken, want dat is ook helemaal niet nodig, want het is niet zo. We zitten in een hotel, niet in een gebombardeerde ziekenhuis. Dus dan is daar een interview van, ik heb dat nog ergens op video staan, ik moet het hebben. Het leuke daarvan was, dat was een gedeelte hebben ze daar uitgehaald. We zijn daar wel gaan filmen. Wij moesten, voordat die school gaan staan, hebben ze wel gebruikt. Zijn ze gaan filmen en dan stond iemand die deed in één keer, klapte in zijn handen. En dat zou dan een knal zijn van een kanon of wat ook. En dan moesten wij wegrennen. Ja, dat werd ook wel bij verteld dat niet echt was. Dus dat hebben we gedaan. Een stukje daarvan is 10 jaar lang als intro van een televisieprogramma van de VPRO gebruikt. Toevallig net het stukje waar ik in zat.
In de maanden dat mijn vader in voormalig Joegoslavië zat, riep mijn moeder ons vaak naar de woonkamer, dat papa weer eens op televisie was. We zagen vooral vaak een pasfoto van hem in beeld. En dan hoorden we de stem van mijn vader iets over de situatie zeggen. Ik was 11, dus ik was niet heel erg bezig met het werk van mijn vader. Mijn moeder vertelde ook niet veel, al belde mijn vader wel regelmatig. Maar andere mensen in mijn directe omgeving maakten zich wel druk. Dan kreeg ik bijvoorbeeld van een juf een krantenartikel onder mijn neus geduwd, waarin mijn vader was geïnterviewd. Op school werd tijdens de muziekles ook voorzichtig gevraagd of het voor mij niet te heftig was om een videoclip van Pink Floyd te bespreken. Another Brick in the Wall zou heftige beelden bevatten voor mij, dachten de docenten. Voor mijn gevoel was de wereld om ons heen veel meer bezig met voormalig Joegoslavië dan ikzelf. Ook Erik van der Schot kan zich de verslaggeving van sommige journalisten nog goed herinneren. Als security officer van het hoofdkwartier van het verbindingsbataljon droeg hij de verantwoordelijkheid over de veiligheid in 1994. Merkte hij het soms dat nieuwsuitzendingen in de Nederlandse media hun weerslag hadden op het thuisfront?
Nee. Ook dan telt weer dat je bij het verbindingsbataljon zit. En als het echt iets in het gebied gebeurde, dan werd er wel gebeld wat is er aan de hand. Ik ken ook de verhalen van jongens die, als er een schietpartij was ergens, het vooral naar huis belden. Kijk eens, ik zit in een gevecht hier. Ja. Dus dat... Maar dat dat echt spanning opleverde, heb ik niks van gemerkt. Nee. We hadden best wel zoiets. Ik geloof niet alles wat de media roepen. Heel simpel. Het is natuurlijk veel interessanter om iets te melden waar Nederlanders zitten. En dan een grote, noem wat als voorbeeld, een grote schietpartij bij Sarajevo, want daar zitten de Nederlanders, is anders als een schietpartij bij Sarajevo. Punt. Maar dat is voor de media niet zo interessant. Die willen de connectie naar Nederland. Het offensief CNN was een prachtig voorbeeld. Ik ben op een gegeven moment op weg. En ik zit in een hotelletje, want er was geen legering op dat moment beschikbaar. Dus we sliepen in een hotelletje. En voor het hotel was een afgebrand huis. Dat was nog niet zo lang geleden opgeblazen. Het smulde nog een beetje. Daar stond de nieuwsploeg van CNN te roepen dat ze bij Coupres waren, 20 kilometer verderop, waar de slag om Coupres aan de gang was. En wij staan naar het raam zo te kijken naar de nieuwsploeg van CNN die bij Coupres zijn. Ja. Apart. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk met alle media. Het is wat ik al zei, het is veel interessanter iets te melden waar Nederlanders in de buurt zitten. Kijk maar over berichtgeving in Irak, Afghanistan. Als er wat is, is het altijd daar zo ver van de Nederlanders vandaan.
Mijn vader had hier ook last van. Hij noemde dat het CNN-effect.
CNN zat met een belangrijke ploeg. Met onder andere Christiane Amanpour, bekende van de Irakse oorlog, zaten ze in Sarajevo. En als daar ook maar beschietingen waren, dan hadden zij dat binnen no time hadden ze dat op de televisie. Dus ook op de Nederlandse beeldbuis. Dus zagen alle ouders en verwanten van de militairen die wij in Sarajevo hadden, zagen beschietingen in Sarajevo. En mijn zoon zit daar. Of mijn dochter. Want ik had ook een aantal vrouwelijke militairen bij me. Dus er ontstond paniek in Nederland. Dat noem ik het CNN-effect. Terwijl wij niets wisten. We hebben wel boem boem gehoord, maar we wisten niets van schade, niets van inslagen. Dat hebben we helemaal nooit kunnen zien.
Journalisten waren volgens verbindingsofficier Jan Mulder vooral bezig om de menselijke verhalen achter het conflict te brengen.
Ja, de pers, dat is belangrijk. De pers is natuurlijk de spreekbuis, waardoor je dus zeg maar goede informatie kunt verspreiden. Zowel in de richting van het thuisfront, maar ook in de richting van de VN. Dus goede journalistiek is belangrijk. Gaat het dan altijd over de hele grote dingen? Nou, vaak niet. Ik heb Rick Kuten van Elsevier bij me gehad. Die is ook 2 dagen gebleven. Die heeft er ook een verhaal van geschreven. Maar dat ging eigenlijk meer over de menselijke kant van de zaak. En dat is minstens zo belangrijk in mijn optiek. Ik ben met Rick Kuten op stap geweest en op zoek naar de ouders van de directeur van de Kroatische PTT uit Osijek, de HPT noemen ze dat daar. En die hebben we gevonden, 2 oude mensen bovenop een berg die daar gewoon zaten te overleven. Die weliswaar heel veel voeding hadden in hun eigen tuin en boomgaarden. In de gaten werden gehouden door mensen uit het dorp, maar die daar toch op die eenzame berg met z'n tweetjes zaten, zonder dat ze contact hadden met hun zoon.
Uiteraard doken Nederlandse journalisten bovenop het nieuws van 2 verbindelaars die in augustus 1992 weigerden om na een aanval op het Oekraïnse bataljon in Sarajevo terug te keren naar een standplaats. Dat waren Bert Hermans en zijn collega Hans Roepenbrouwer.
2 onderofficieren in Sarajevo, verbindingsmensen, beroepsnotabene. De kazerne waar ze heen moesten stond in brand.
Op 20 augustus gaat de bovenverdieping in vlammen op. Na dat bombardement overlegt Hermans met zijn commandant.
Ze moeten naar de Tito-kazerne, waar een VN-bataljon van 400 Oekraïense soldaten is gelegerd.
De sergeant-majoor wordt ontslagen en de rechter oordeelt hard. In het Huis aan het Water praat Hermans erover met Gerard Wondergem. Als VN-waarnemer ondervond hij de hel van Sarajevo aan de lijve.
Ja, ik vind het een wat weinig zakelijk verhaal.
Bert Hermans, een van de twee verbindelaars, herinnert zich die aanval op het Oekraïns bataljon en zijn groep verbindelaars als de dag van gisteren.
Want hoe laat begon dat ongeveer, zeg maar, dat bombardement?
Ik kan het precies zeggen. 1:01. Want 8:00 begon goede tijden, slechte tijden. Middags, om 4:00, die dag, werd die Oekraïense soldaat doodgeschoten. Vanuit het gebouw daar tegenover. Toen is er een eenheid van de Oekraïners is dat gebouw ingegaan. Dus die hebben dat daar gewoon gezuiverd. Er is iets gebeurd wat natuurlijk de honden geen brood verlust. Want daarna hebben we dus om 8:00 hebben we dat bombardement op onze kazerne gekregen. Dus van daaruit is dat gewoon ontstaan. En toen hebben we, geloof ik, iets van 39 of 34 voltreffers in 3 kwartier. Als we daar geslapen hadden op die bovenste verdieping, ja, dat wil je niet weten. Ik denk niet, beneden hadden we dan het verbindingscentrum. Dat alleen diegenen die in het verbindingscentrum zaten, dat die er nog geweest waren. En de rest was weg geweest.
En wat gebeurde er eigenlijk om je heen dan?
Je hoort zulke knallen, wat dat betreft. Ik zat bij de eerste knallen op de stoel en ik lag eraf. Zo hard gaat dat. Dat kun je niet voorstellen. Dat was die knal. En voordat die knal uitgewerkt was, kwam de volgende weer. Je moet jij je voorstellen. Kijk, Esther, zijn we in 39, zijn we in 3 kwartier. Dat is bijna een minuut. Maar zo waren er ook wel eens 2 in een minuut. Ik noem maar iets. En dan was er 1, 2 minuten even niks. En dan kwamen er 1 of 2. Maar je wist nooit waar.
De locatie waar de verbindelaars bij de Oekraïners zaten was op de kazerneplaats Tito Barracks. En die was nauwelijks beschermd. Als ze zelf niet actie hadden genomen, dan hadden ze zelfs moeten slapen onder een golfplaten dak. Volgens Hermans hadden ze het bombardement dan niet overleefd. De verbindelaars konden uiteindelijk vluchten, samen met de Oekraïners. En toen de situatie weer rustig werd, wilden de Oekraïners weer terug naar Tito Barracks. Maar zowel Bert als Hans Hoppenbrouwer weigerden. Ze voelden zich er niet veilig en bovendien ook overbodig, omdat de Oekraïners hun eigen verbindingscentrum hadden.
De Oekraïense eenheid hadden wij, ik durf bijna te zeggen, 100% hadden wij geen nut. Wij waren zelfs een blok aan het been. Want die Oekraïense kolonel heeft al 4 tot... Ja, wat hebben we nu? Ik heb er nou nog 11 mensen bij waar ik de verantwoordelijkheid voor heb. Dus hij was wel verantwoordelijk, op een of andere manier. Maar wij kwamen dus op de laatste plaats. Hè? Eerst zijn gedeelte en dan pas de rest.
Uiteindelijk werden Bert en zijn collega Hans teruggestuurd naar Nederland. Daar kwamen ze voor de krijgsraad en ze werden veroordeeld. Er was veel media-aandacht, maar die gesprekken werkten helend voor Bert.
In dat hele jaar is er heel veel gebeurd, van uitzendingen, al dat soort toestanden. Dus ik heb telkens van me af kunnen praten. Dus die frustratie, als die er zou zijn, was ik me een week later was ik hem alweer kwijt.
Verbindingsofficier Wim van Rooyen was waarnemend militair woordvoerder voor het verbindingsbataljon. Hij begeleidde een groep journalisten tijdens een bezoek van minister van Defensie Redus ter Beek in 1992.
We hadden mensen bij ons van het RTL4-journaal en NOS-journaal. Die hadden natuurlijk allemaal materiaal geschoten. En die wilden natuurlijk allemaal niks liever dan dat spul zo snel mogelijk in Nederland. Maar er was blijkbaar, dat heb ik pas achteraf gehoord, er was blijkbaar onderhandeld dat we met z'n allen eroverheen mochten en we mochten met z'n allen terug. Maar toen, ik weet niet wie het besloten heeft, maar er is een verzoek gekomen van RTL 4 en het NOS Journaal of ze eerder terug mochten. En toen ben ik aangewezen om de party te begeleiden. Dus ik ben met een VW-busje met, ik denk, 4 mensen, een cameraman en een verslaggever. Ze zijn teruggereden en toen kwamen we bij de grens. En die Serben hadden zoiets van, maar wat kom jij hier doen? Waar is de rest? En als de rest er niet is, hoe kan het dan? Want jullie hebben afgesproken dat je met z'n allen eroverheen komt, heen en terug. Dus wat is dit vanaf naar het... Dan kunnen we denken, we maken hier druk om, maar dan maakten zij zich heel erg druk om. En ze waren met name bang, want ze wisten niet wat er welk nieuws er uit dat gebied zou komen. En ze waren er natuurlijk op gespitst dat er alleen maar positief nieuws uit zou komen. Maar hoe goed ze het allemaal wel niet voor elkaar hadden daar. Dus we stonden bij zo'n roadblock. Zeg maar, het deel van bij de serve om eruit te gaan. Er zat een mitrailleurnest. Zo'n roadblock is dan zeg maar zo'n zigzag. Met van die betonnen dingen waar je mee moet zigzaggen om de snelheid eruit te halen. En er was een commandant die had dan een hokje. En er stond hier een met zandzakken opgebouwd uurtje met een dakje eroverheen. En er stond een mitrailleur in. Er liepen een paar van die gasten met een Kalasnikov liepen er rond. En we werden natuurlijk aangehouden. Ik uitleggen, met andere voet, want die jongens die bij die grens stonden, die stonden in Engels. Dus uiteindelijk iemand erbij die wel Engels sprak. En de commandant erbij. Maar dat ging niet gebeuren.
Wim weigerde om terug te gaan. Maar de situatie werd spannend.
Maar op een gegeven moment werden die server die hadden ook, maar wacht eens even, die hadden die camera's, ze hadden zulke joekels, dus die hadden ze tussen hun benen zien staan. Dus ze hadden zoiets, maar die begon opeens het accent te verschuiven. Wat staat er op die beelden? Wat is er dan opgenomen? Wat gaat het gebied eruit? Dus toen ben ik op een gegeven moment teruggelopen naar die beurs en zei, het gaat nog niet helemaal goed. Het grootste probleem is op dit moment eigenlijk dat ze niet zozeer dat ze ons niet door willen laten, want daar waren we bijna bij rond. Maar nu maken ze zich heel erg druk over welk nieuws en welk beeldmateriaal er eigenlijk uitgaat. Dus als je jezelf een plezier wilt doen, dan zorg je ervoor dat die tapes die je nu hebt met je materiaal, dat die uit je camera gaan. Want ik ben bang dat we straks die camera's kwijt zijn. En als je dat dan zo zegt, dan denk je dat mensen dan vervolgens enigszins omzichtig en voorzichtig buiten het beeld van degene waar het om gaat, dan hun tape eruit halen. Nee, het eerste wat hij wilde doen, of wat hij deed toen ik terugliep naar de commandant van de wachtpost, die ging als een gek die camera open lommelen, dus om een lege tape in te doen en die andere te verstoppen. Ja, dat werd natuurlijk ook direct opgemerkt door een van die gasten die erbij stond. Dus dat werd, dus toen was het werd natuurlijk alleen nog maar de druk hoger. Ja, zie je wel, ze hebben iets te verbergen. En die mensen hebben echt pulletjes gezweet in die auto. Want ga maar na. Een continu wapen op je gericht. Allerlei steeds bozer wordende sprekende mensen. Zelf geen invloed hebben, want ik zei van blijf maar gewoon in die auto zitten. Ik moet het hier fixen, jullie hebben verder iets te verbergen. Lang verhaal kort, uiteindelijk is het ons toch gelukt om eroverheen te komen. En waarom moesten we naar voren? Want waarom denk je van waarom konden we gewoon niet wachten om met de hoofdvermacht mee te gaan terug? Met maar de NOS was bang dat als we op de geplande tijd thuis zouden zijn in Zagreb, dan zouden ze in de studio zitten, dan zouden ze dus materiaal ook door kunnen zetten, dan was RTL 4 had de primeur. Want die waren dan om 7:30 en hadden dan pas om 8:00. Toen hebben we op een gegeven moment hebben zij onderling afgesproken dat ze elkaar niet de vliegen zouden proberen af te vangen om 6:00. En uiteindelijk heeft de NOS dat wel gedaan. Dus dat was s'avonds ook nog een hele hoop gedoe. Want RTL4 die voelde zich ontzettend genaaid.
Wim vertelt dat hij zich nog een voorval met de media kan herinneren. Hij was een van de achterblijvers in Sarajevo en net bezig met het plaatsen van zandzakken in het verbindingscentrum.
Dus ik heb een aantal interviews daar ook afgegeven. Ik kan me één interview ook nog wel herinneren. Dat was een van de eerste dagen. En we hadden in die kelder hadden wij achterin nog twee kleine raampjes naar de buitenwereld toe. Dus met alle ervaring die we inmiddels opgehaald hadden gedaan, moest dat natuurlijk gebarricadeerd worden. Dus er stonden in het gebouw, in het kantoorgebouw, stonden van die metalen archiefkasten. Nou, dat was perfect om die daarvoor te gebruiken. En die moesten naar die hoek toegeschoven worden. Twee rechtop en dan één plat. Dan is het natuurlijk nog niks. Dan moest die helemaal opgevuld worden met zandzakken om de luchtdruk van buitenaf tegen te kunnen houden. Maar ik was het interview aan het geven in het verbindingscentrum. En tegelijkertijd waren die jongens bezig om die kasten met een aantal Fransen. Want de Fransen hadden daar de beveiligingstaak overgenomen van de Zweden. En die gasten lieten zo'n ijzeren kast uit hun handen vallen op een betonnen vloer. Dus dat maakte een enorm kabaal. En die journalist dacht dat het een ontploffing was. Wat gebeurt er? En ze laten hier een metalen archiefkast uit hun handen vallen. Want we zijn bezig om de ramen te barricaderen. Tegen inkomende luchtdruk van een eventuele ontploffing. Je zit maar een verhaaltje te verzinnen. Want om mij te gerust te stellen. Want een van de taken was natuurlijk, je moet het verhaal niet groter maken dan het is. Want dan worden ze allemaal natuurlijk in Nederland stikzenuwachtig en nerveus. En ik zei, nee, maar
Dit is gewoon wat het is. Het is, laat iemand gewoon een kast uit zijn handen vallen. Nee, maar je belaast. Ik zei, moet je luisteren, als jij dit opschrijft, dat het een ontploffing is. Ik zei, dan is het het laatste interview wat je met mij gehad hebt. Ik zeg, want dit is gewoon wat er gebeurt. Ik zit het helemaal niet te downsizen. Dit is gewoon wat er nu aan de hand is. Ik zeg, er wordt buiten geschoten, dat vertel ik je ook, maar het hoofdkwartier ligt niet onder vuur. De oorlog is buiten. Ik heb ook nog wel verhalen van militaire waarnemers voor je, maar dit is gewoon wat er nu aan de hand is. Ze laten gewoon een kast uit hun handen vallen.
Journalisten werden regelmatig door de strijdende partijen ingezet voor propaganda. Verbindingsofficier Jan Mulder vertelt me dat hij op een dag gegijzeld werd door de Kroaten bij de grensovergang. De Kroatische media werden direct door de Kroaten opgetrommeld.
Ik had post opgehaald en die lag op de achterbank van de auto. En ik moest ergens stoppen. En toen was er een Kroatische politie die zag die stapel post liggen en op de bovenste envelop sloegen ze aan. Er was een vent van, ik weet niet meer wie dat was. In ieder geval, dat vonden zij verdacht. Dus toen mocht ik niet meer in de auto. Toen kwam er nog meer politie, toen kwam er een cameraploeg om aan te tonen dat voor illegale praktijken uitvoerde, ja. Dat soort dingen meer.
En ook mijn vader zette de media wel eens naar zijn hand.
Heb jij de journalisten ook wel eens gebruikt voor je eigen doeleinden in plaats van andersom?
Ja, dat heb ik een paar keer gedaan. Hoewel je dat niet echt in dank wordt afgenomen door Den Haag. Want je moet nooit via de media proberen je gelijk te krijgen bij de landmachttop. Eerste geval was de weigering van Den Haag om ons kogelvrije vesten te verstrekken in verband met het prijskaartje wat daarin hing. En dat hebben wij laten lekken naar de pers. En toen werd het in één keer wel goedgekeurd. Toen kregen we de kogelvrije vesten in het land. En andere, dat speelde ook eigenlijk in de begintijd, dat we ontdekten dat we de toelagen die we kregen, de financiële toelagen, dat die lager was dan bijvoorbeeld voor een oefening Duitsland. En dat vonden we toch ook wel wat merkwaardig. En toen hebben we gezegd, dat kan niet zijn dat we in een oorlog zitten en dan een toelage krijgen die lager is dan het bedrag wat men normaal gesproken op een oefening krijgt in het buitenland. En ook dat is via de media en uiteindelijk hebben we dus gelijk gekregen en is die toelage opgetrokken met terugwerkende kracht.
In de volgende aflevering.
Ik ging voor de eerst met de vrouw winkelen. Nou, en ik ben zoals ik ben. En er stond er een vrouw voor me in een winkel en die begon tegen de kassier uit te vallen dat er iets niet was. En toen begon ik echt lomp tegen die vrouw uit te vallen. Nou, dan kreeg ik van mijn eigen vrouw een schub van Willem Gedraagje.
Voor Altijd Verbonden is een podcast van Maranke Pater en Anton van Rensen. In opdracht van het Veteraneninstituut. Montage, Anton van Rensen. Geluid, Micha van der Hoef. Sounddesign, Piet Nelemans. Deze podcast kwam tot stand dankzij het V-Fonds, het Veteraneninstituut, de reunievereniging van het 1NL UN Signal Battalion en alle geïnterviewde veteranen. De nieuwsfragmenten die zijn gebruikt komen uit journaals van RTL4 en NOS. Het meeste achtergrondgeluid is in 1992 opgenomen en is afkomstig van audio, gemaakt door Hans Vermaas en Marcel Mulak.